Wij gaan vanavond naar Psalm 84, inmiddels. Ik ga met u lezen, dan weet u waar we het over hebben vanavond. Hij is voor de opperzangmeester en hij is op de gittit. Een psalm, dat vermoeden wij al trouwens, dat het een psalm was, niet waar? Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, heren der heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht en ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der heerscharen, oor mijn gebed, neem het ter oren, o God van Jacob, Sela. O God, ontschild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn gods te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden dengenen die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Zodat u ziet dat dit inderdaad een gebed is, zoals zoveel psalmen. Waarna altijd de vraag is, van wie is die? Want dat staat er niet bij, hè? Het schijnt niet belangrijk te zijn dat wij het weten, anders had het er wel bij gestaan. Maar het mag niet zo moeilijk zijn om dan toch de woorden van deze psalm in de eerste plaats te herkennen als het woord van de gezalfde, bij uitstek, die genoemd wordt in vers 10. Aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Het is enkelvoud, hè? Gezalfde, het is er maar één. Ja. Aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Uiteindelijk brengt ons dat bij de enige echte gezalfde die wij kennen, Christus. En het is een beetje raar om het zo te zeggen, omdat Christus gewoon Grieks is voor gezalfde. Maar dat is het dus, hè. De Christus gaat over de Messias zelf. Dat deze dingen historisch dan wellicht zijn terug te brengen tot David, die ook gezalfd was, met grote nadruk trouwens. Van heel wat koningen lees je dat niet specifiek, maar van David uitdrukkelijk wel. Ja, dat is zo. En daarom ligt het voor de hand de psalm te lezen alsof hij van David is. Soms denk ik, staat er niet bij van wie hij is, dus is het onbelangrijk. Maar soms denk ik ook, het is zo vanzelfsprekend. Waarom zou het er nog bij moeten staan? Dat denk ik trouwens bij de zogeheten brief aan de Hebreeën ook, hoor. Eerlijk gezegd. Dus zo vanzelfsprekend. Als je hem leest dus, hè. Als je het boek leest op deze persoon, zo vanzelfsprekend. In theorie kun je natuurlijk van alles bedenken, omdat het er niet bij staat. Maar dat is volstrekt academisch. Dan kun je het academisch jaar weer mee openen van de evangelische, wat was het ook weer? Nog laat ik het maar niet proberen boven te brengen weer. Het irriteert me, zulke dingen. Maar goed, hè. Ik bedoel, dus volstrekt theoretisch en je hebt er helemaal geen bal aan. Want het gaat natuurlijk om de inhoud en de inhoud is duidelijk genoeg waar het over gaat. De inhoud gaat over dat de psalmist, de ik-figuur heet dat, hè, dat de psalmist kennelijk van de tempel verstoken is. Althans, niet bij de tempel kan komen. Hetgeen je dus weer brengt bij de academische vraag. Punt 1, laten we aannemen dat het David was. Dan is de vraag 2, welke periode in zijn leven was dat? Was er dan een periode dat hij niet bij de tempel kon komen? Ik zat er toch achter, ja. Heel goed, je bent geslaagd. Dus ik kan meteen door naar de volgende ronde. Was dat weer geregeld? Er was nog helemaal geen tempel. Dus, dan moet je het dus al heel ruim nemen. Dat hele begrip. En die voorhoven enzovoorts. Dan moet je veronderstellen dat er misschien ergens nog zoiets was als de tabernakel. Hetgeen moeilijk te bewijzen valt. Want die vind je niet. Die vindt hooguit de Ark des Verbonds nog ergens. Die dan nog een poosje ergens op een dorsvloer gestaan heeft. En wat het maar was. Dan van de tabernakel zelf vind je geen spoor meer. Wat wil je ook na 500-600 jaar? Dus ja, dan wordt het toch een beetje moeilijk. Kortom, je komt daar toch nooit uit. Maar dat het in het algemeen iets van doen heeft met dat Jeruzalem, Sion, dat wordt wel genoemd in elk geval, dat het onbereikbaar was, dat is zo. En men suggereert dan ook dat het wellicht was in de dagen dat David moest vluchten voor Absalom. En dat zou heel goed kunnen, maar mij maakt het verder niks uit. Bovendien, die omstandigheden, die hebben we ook al eens ooit besproken. Al was het maar omdat, was het niet Psalm 3 meteen al die daarover spreekt, als ik me goed herinner. Over de dagen van Absalom en daarna hebben we het er nog wel eens wat vaker over gehad. Omdat psalmen kennelijk aan die omstandigheden zijn opgehangen. En het bracht ons ook bij de, nou ja, bij de toekomende tijd. De tijden waarin het Joodse volk dan in ieder geval beheerst wordt door de wet. Door judaïsme, door religie en zelfs gekenmerkt wordt door religie. Maar het staat vijandig tegenover de Messias. Het is in onze dagen natuurlijk ook zo. Maar in de toekomst zal dat anders worden. Enzovoorts. Want in de toekomst zal een einde gemaakt worden daaraan. Uitgebeeld in de dood van Absalom. En in de dood van de hoge priester. En nog zo wat gebeurtenissen zo links en rechts. In het Oude Testament. Dat is wanneer de Messias komt namelijk. Er komt een eind aan al die dingen die mensen waardevol achten en waarvan men denkt dat men niet zonder kan. Maar in Gods ogen is het waardeloos en ze hinderen de mens juist om zich te onderwerpen aan deze God. Hoe dat ook zij, ik kan ook van de andere kant meteen vertellen natuurlijk. Als de Heer komt, en als we dan even strikt nemen, smal, als de Heer zijn opwachting maakt, dan is dat even in het voorbijgaan op de Olijfberg. Er staat niks anders over dan dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Er staat zelfs niet dat hij ook maar één stap doet. Hè? Nee, daarom kan dat wel, maar dan moet je weer een theologisch jaar openen of zoiets. Dat weet je veel. Dan krijg je weer theorie. Hij zou zijn voeten zetten op een Olijfberg, meer staat er niet. En als je toch wat meer wil hebben, dan lees je dat bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt. De Olijfberg scheurt bovendien. En dat er, voor zover er sprake is van een gelovig overblijfsel, dat het de stad verlaat, netjes gezegd. Maar ze vluchten natuurlijk in chaos naar het oosten, de Olijfberg door en dan moet je weer een eindje verder bladeren enzovoorts. En dan weet je waar ze naartoe gaan. Namelijk naar een plaats die al enige tijd daartoe gereed was. Als opvang voor het gelovig overblijfsel. Namelijk naar Sela in het Hebreeuws. En dat komt hier twee keer voor in de psalm. Dat wil zeggen, het begrip wordt dan op zijn minst daardoor opgeroepen. Wat er zal gebeuren na de 70ste week van Daniël, is dat voortgang gemaakt wordt met de verzameling van een Joods, dus nog niet eens Israëlitisch, hè, dat is alleen nog maar Joods, begint met een Joods overblijfsel in de woestijn van Edom. Van waaruit, maar dan weer een fase verder, van waaruit dan opnieuw en toch begint, zal ik maar zeggen, naar het beloofde land. langs de Koninklijke Weg. En ik zei opnieuw, omdat ik in gedachten was bij Mozes en Jozua. Dat is wel wat lang geleden, maar zo ligt dat nou een keer. Men zal alsnog optrekken naar het beloofde land. En daar is geen Jeruzalem meer. We zien die berg nog, maar dan een bergpuin. Een puinhoop. Laat staan dat er een tempel zou zijn. Maar het is wel de bedoeling, blijkbaar, dat daar ooit een tempel gebouwd gaat worden. Of zelfs dat moet ik voorzichtig zeggen. Jeruzalem zou herbouwd worden. Wordt ons ook beschreven, min of meer. Dat er een tempel zou gebouwd worden in het Messiaanse Rijk. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, het hangt nog. Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen. We hebben eigenlijk maar één argument daarvoor. En het argument daarvoor, dat berust in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Waar wij enige hoofdstukken lange beschrijving vinden van allerlei bouwwerken enzovoorts. Maar ik moet er meteen bij zeggen, maar die is lastiger. Dat waar je ook een poging onderneemt om die beschrijving te produceren. Dat wil zeggen om volgens dat bestek en laten we zeggen een maquette te maken of zo, of iets dergelijks, dan ga je grote problemen krijgen, omdat je het geheel niet eens geplaatst krijgt in Jeruzalem. Het gaat de maten van het land te buiten allemaal enzovoorts. Je kan er niks mee. Nee, ik weet het. Er zijn mensen geweest die daar modellen en tekeningen van gemaakt hebben. Ik heb er meerdere gezien en dat kan ik iedereen aanbevelen. Dan zie je allerlei verschillende dingen waarvan je afvraagt of ze werkelijk gebouwd zijn naar een en dezelfde beschrijving. Maar dat betekent dat je aan die beschrijving dan maar heel weinig hebt, omdat het niet duidelijk genoeg is. En de vraag is nog maar of deze dingen überhaupt letterlijk te plaatsen zijn. En meer lees ik er niet over. Dus zodra we het hebben over zal er een tempel gebouwd worden in het Messiaanse Rijk, dan ben ik geneigd te zeggen, ja, dat wel. Maar hoe dat er dan uitziet en of dat in hoeverre dat overeenkomt met die hoofdstukken uit Ezechiël, ik zou het u met geen mogelijkheid kunnen zeggen. Maar ja, er zijn meer dingen die ik niet begrijp, dus vooruit maar weer. Ik zou het niet weten. Dat er een of andere eredienst gehouden zal worden in de 1000 jaren, dat geloof ik wel, ja. Dat denk ik wel, daar zijn de aanwijzingen wat breder voor. Maar hoe dan ook, los van dat hele begrip tempel, het neemt niet weg dat de functie van de tempel in principe net zo goed uitgevoerd kan worden door Jeruzalem zelf. De tempel, een tempel is alleen een tempel, binnen de Bijbel bedoel ik, hè? Een tempel is alleen een tempel als hij tot eer van God is. En daarna is de volgende vraag, maar hoezo dan is hij tot eer van God? Want God woont niet in huizen, in tempelen met handen gemaakt of zo. Zij de tempelbouwer, Salomo zelf. Hoezo is zo'n gebouw tot eer van God? En het antwoord is omdat in die tempel het woord van God bewaard wordt en van daaruit ook onderwezen wordt. En dat is precies de betekenis van de naam Jeruzalem. Want Jeruzalem betekent zoveel als onderwijs van vrede. Dat wil zeggen, van daaruit wordt het woord van God onderwezen. En of er dan nog een tempel in staat of niet, doet aan het beginsel niks af. Hebben die nog? Van Jeruzalem uit. Dat het was of is of zou zijn omdat er dan ook nog een tempel in staat, dat kan wel zijn, maar er is geen andere plek voor die tempel dan alleen in Jeruzalem, want van Jeruzalem zou het woord Gods uitgaan enzovoorts. En als het bewaard wordt, een specifiek gebouw is ergens in de stad, ja, dan is het de tempel. Maar het beginsel is belangrijker uiteraard dan de praktische uitvoering daarvan. En over de beginsel gaat het hier, hè. Stond het woord tempel eigenlijk in de psalm? Huh? Nee, huis mijn schots heb ik gelezen. Sion heb ik gelezen, maar dat is gewoon in principe Jeruzalem. Of eventueel met wat argumentatie wordt het de Tempelberg. Dat zou nog kunnen, maar het begrip tempel staat er niet eens. Hè. Daar wordt veel spaarzamer mee omgegaan dan men gewoon denkt. Maar het beginsel moet duidelijk zijn. Jeruzalem is de plaats waar de Heer zelf zou wonen. Waar zijn woord bewaard zou worden. En als dat koninkrijk, dat God beloofd had, uit het huis van David, als dat koninkrijk definitief gevestigd gaat worden in de komst van de zoon van David, dan zal van daaruit dat woord Gods worden onderwezen. Maar dat is ook een andere manier om te zeggen, van daaruit zal dus dat koninkrijk Gods op aarde gevestigd worden. Hebben jullie nog?
Bestelvaap staat dan wel het huis mijns Gods.
Ja, daar staat het huis mijns Gods. Dat staat er nog net wel, ja. En daarna zal blijken dat de term huis Gods ook wel voor andere plaatsen gebruikt wordt. Zoals bijvoorbeeld Bethel. Dat betekent nou eenmaal huis van God. Dus ja, het waterdicht zijn die dingen niet. En daarom ben ik er erg voorzichtig mee. Maar het principe blijft natuurlijk dat men komt tot de Heer en die woont in Jeruzalem. U weet, later heet Jeruzalem de stad van de grote koning en zo. Het heet ook de stad waar de stoelen des gerichts van het huis van David staan. Enzovoorts. En daarna is nog maar de vraag, let even op, dat doet er verder niet toe, maar daarna is nog de vraag of misschien het dan toch niet twee huizen zijn. Namelijk dat huis waar die stoelen dus gericht staan. Het paleis bedoel ik namelijk. En de tempel. Want in oudtestamentische tijd onder de wet waren dat logischerwijze twee dingen. Omdat koningschap nou eenmaal berustte bij het huis van David uit Juda. En priesterschap berustte bij het huis van Aaron uit Levi. En dus stonden ze naast elkaar, tamelijk letterlijk ook trouwens, naast elkaar. Want het schijnt dat er nauwelijks enige afstand was tussen het koninklijk paleis en de tempel. Het was vlak bij elkaar en het was maar even snel heen en weer naar de hoek, zal ik maar zeggen, van het paleis naar de tempel. Vind je de geschiedenis terug namelijk? Mensen die het paleis uitvluchten en dan schuilen in de tempel en dan en boodschappers die heen en weer gestuurd worden. En koningszonen die moeten schuilen bij de hoge priesteren, of bij de buren gewoon. Hè. Er zijn maquettes en tekeningen van, hoor, van hoe het oude Jeruzalem er ongeveer moet hebben uitgezien. Dan kunt u dat nakijken, maar het zijn twee dingen. Maar als we nou de hoge priester krijgen naar de ordening van Melchizedek, heeft hij dan twee huizen nodig? Als hij koning en hoge priester is, of toch maar één? Of is het paleis hetzelfde als de tempel, of is de tempel meteen ook zijn paleis? Ik geloof niet dat daar ooit, niet bij mijn weten, dat daar ooit onderzoek naar verricht is of zo. Dus als er nog iemand wil promoveren, dan hebben we daar nog een terrein wat denk ik niet onderzocht is. Maar goed, ik vind het te moeilijk eerlijk gezegd, tot op heden, en ik kom er niet uit. Maar dat doet er verder nou niet toe. Wat het toe doet is de strekking van de psalm. Dit Jeruzalem, dan wel die voorhoven, dan wel die tempel, is onbereikbaar. Ik vestig er bovendien uw aandacht op dat zelfs het begrip tempel ook veel breder opgevat kan worden, omdat zelfs heel de gemeente als tempel beschreven wordt, namelijk als huis Gods. Heel Israël wordt bovendien als huis Gods impliciet dus als een tempel beschreven. Want heel Israël is een priesterlijk volk van oudsher, daartoe is het geroepen. Het zijn niet zulke heel smalle begrippen hoor. Je moet er dus mee oppassen. Hè? Ja. Maar dat er zo'n plek was in Jeruzalem. Oké, en dat het zo'n plek zal zijn in Jeruzalem. Ja, dat denk ik dan weer wel. Maar verder kan ik u echt niks bijzonders, dat wil zeggen geen bijzonderheden, overgeven. Maar de psalmist verlangt daarnaar. Dat geplaatst in de toekomst is geen enkel probleem. Trouwens, in het verleden ook niet. Iemand zei, ja, maar de psalm is geschreven ergens in de Babylonische ballingschap. Dat is heel populair geweest, lange tijd, hè. Psalm geschreven in de Babylonische ballingschap. En toen zei iemand, nee, dat kan weer niet, want er was sowieso geen tempel waarna men kon verlangen. Want er was geen tempel. En die vind ik dus erg naïef. Dat vind ik helemaal geen argument. Juist omdat men, dat hij er niet is, kan men er wel naar verlangen. En men heeft dus ook later, bij de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap, alsnog één tempel gebouwd. Dat kan het toch betekenen, wij verlangen naar een tempel. Naar de tempel, ja, dan moet die misschien nog eerst gebouwd worden. En dat men voorafgaande eraan eerst naar de locatie terug moet. Ja, dat ook. Maar dat is nou juist wat geldt in de toekomst. Dat wil zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Voor zover er een Jeruzalem was, gelijk het is deze dagen, zal het verwoest worden. Er is zelfs geen Jeruzalem meer. En dat het idee is dat primair Jeruzalem herbouwd moet worden. Jazeker, want als Jeruzalem niet eerst herbouwd wordt, kan ook niet van Jeruzalem de wet uitgaan, of het woord van God uitgaan, of het onderwijs van vrede, Jeruzalem enzovoort, of Shalom dan eigenlijk. Dat kan allemaal niet, dus begint met de herbouw van Jeruzalem. Al vroeg. Met alle consequenties die daarachter zitten. Want het gaat maar niet om, om het opstapelen van op reguliere wijze van een stelletje stenen, zal ik maar zeggen. Dat begrijp u toch ook, hè? Het gaat maar niet om een stad. Het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om de functie en alles waar die stad dan voor staat. En wat over die stad gezegd is in het verleden, kan ook niet een andere locatie voor zijn. Maar zoals gezegd, als ik de beschrijving in Ezechiël 43, 44, wat is het, lees, dan krijg ik het op juist die locatie niet eens geplaatst, omdat wat beschreven wordt veel groter is. Maar doe maar weer, hè. Misschien lost dat probleem zich in de toekomst vanzelf op. Dat zou ook nog kunnen. Dan neem ik maar de draad op in vers 1, dat weet u langzamerhand, voor de opperzangmeester. Dat wil zeggen met het oog op de eeuwige. Of met het oog op de eeuwigheid. Met andere woorden, het gaat over de lange termijn. Dat heb ik altijd gezegd. Wel, op psalmen die hier vooraf gingen, die voor de opperzangmeester geschreven worden. En dat geldt dus hier ook. En die lange termijn, die eeuwigheid, dat in het begrip ligt opgesloten. Ja, dat is natuurlijk gewoon de wederkomst van Christus definitief en daarmee de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben van alle eeuwen. Daar gaat het dus over. Op de Gittit, dat is er net zo een, die heb ik ook al eens eerder uitgelegd, omdat wij in Psalm 8, trouwens ook in Psalm 81... bij die Gittit terecht waren. De wijnpers. Of de wijnpersen. Namelijk. En of het betekent niks. Of die wijnpersen zouden wij moeten associëren met oordeel. Zoals in de Bijbel altijd het geval is. Daar worden de druiven getreden. Heet dat. En tot in Openbaring aan toe is het een uitbeelding van oordeel. En zeker dus ook van het oordeel over de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. En nog zo wat andere schriftplaatsen natuurlijk, waar van die wijnpers sprake is, ook in Jesaja. Hè? Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Ik heb de wijnpers alleen getreden, enzovoorts. En in Openbaring wordt ook over die wijnpersen gesproken en over bloed, wijnbloed. Enzovoorts. En het is de uitbeelding van oordeel. Die psalmen die op de Gittit zijn, die spreken inderdaad over oordeel in de toekomst. En ik heb u al gezegd, het mag dan misschien zo wezen dat dat soort uitdrukkingen op een of andere wijze een muzikale betekenis hebben en aanwijzingen zijn voor de uitvoering. Eenmaal per jaar door de vereniging, weet je wel. Dat het aanwijzingen zijn voor hoe zo'n stuk moet uitgevoerd worden. Ja, dat kan wel zijn. Maar er is dat wordt ook algemeen gezegd, dat is net als Sela, maar er is nog nooit iemand die heeft kunnen zeggen wat het dan betekent. Dat vind ik wel triest altijd, hè. Altijd maar volhouden, ja, dat betekent zo, 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 maar ze hebben daar nooit een bewijs voor. Zelfs voor Sela niet. En de betekenis van het Sela in de psalm, die ligt alleen maar vast in kruiswoordpuzzels en verder nergens, hoor. Dat noemen ze dan rust, hè, weet je wel. Nooit van gehoord, in de muziek heet een rust ook niet in Sela. Nergens heet het zo. Ze verzinnen maar wat. Ze kunnen het echt niet bewijzen, op geen enkele manier. Ze hebben maar wat bedacht. Omdat ze het wel leuk vinden. Er staat twee keer Sela in de psalm, dus dan deel je de psalm in drie delen. In drie strofen. Coupletten, zouden wij zeggen. Of hoe dan ook maar. En dat klinkt voor de hand liggend, maar ja. Men heeft het heus bedacht, hoor. En ik heb daar verder geen boodschap aan. Dus voor de, op de gittit, ik had het op de wijnpersen, wat het met muziek te maken heeft, dat weet ik niet. Maar dat het iets met oordeel te maken heeft. En daarna kan iedereen bedenken dat zo'n lied gezongen zou moeten worden ter gelegenheid van de druivenoogst. Maar wat gaat er dan over de druivenoogst in de psalm? Niks, tenzij de druivenoogst zelf een uitbeelding is van het oordeel dat komen zal. En dat is het ook. Dat is het dan, hè. Het is nou niet de tijd van de druivenoogst, maar we lezen de psalm toch. Ja, we trekken ons er dus toch niks van aan, bedoel ik maar, van dat soort dingen. Maar onthoud hem wel, hè. Voor de opperzangmeester, populair vertaald, met het oog op de eeuwige of met het oog op de eeuwigheid. Dat is de versie van de Septuaginta, hoor, die het zo letterlijk zo zegt. En die herhaal ik steeds maar. Want opper en meester, hoger en verder, dat zit in het woord. En zang zit er niet in, dat hebben de vertalers erin gebracht. Het gaat om het hogere, het verre, het onbereikbare, het toekomstige, de eeuwigheid, het ongrijpbare. Want het woord eeuw of eeuwigheid betekent ook eigenlijk alleen maar het ongedefinieerde. En daarmee dus eventueel het onbeperkte. Olam. Dat is een van de synoniemen van verborgenheid trouwens, tegelijkertijd, het woord eeuw, ja. La menatjach, dat zit dat olam zit daarin. Maar zo, een psalm voor, en er staat er een psalm, dat wil zeggen een lied, dat je goed begrijpt dat het hoort tot de verzameling psalmen. Daar staat hij al tussen, dus voor ons maakt het niks meer uit. Maar het is handig dat je boven zo'n stuk dat er even bij zit. Dat wordt gerekend tot de psalmen. En bovendien staat er voor de kinderen van Korach. Daar hebben we het ook al eens over gehad. Ik ga niet elke keer het hele verhaal vertellen. We hebben 9 psalmen trouwens voor de kinderen van Korach. Hierna komen er nog 2, psalm 85 en 87. En die Korachieten, want dat zijn Korachieten, hè, kinderen van Korach, die waren weliswaar betrokken bij, waren uit Levi zelfs, waren betrokken bij de opstand van Datan en Abiram, weet u wel, tegen Mozes en Aaron enzovoort. Maar die anderen werden gedood, maar deze Korachieten niet. En ze zijn daarmee een uitbeelding geworden van het gelovig overblijfsel. Welk gelovig overblijfsel, dan zeg ik, any gelovig overblijfsel. Welke dan ook maar. Een gelovig overblijfsel. Zij hadden, ze zouden eigenlijk niet hebben mogen leven. Als Korachiet, als kinderen van Koros, hadden met Datan en Abiram enzovoort, ze zouden gedood moeten zijn. Niettemin is dat niet gebeurd. En ze hebben overleefd, maar ze zijn afgezonderd geworden voor de dienst in de tabernakel en later in de dienst van de tempel, op alle manieren. Ze waren bewaarders van de tabernakel, bewaarders van de tempel, bewaarders specifiek van het spijsoffer. En bovendien waren zij zangers bij de, in ieder geval bij de tempeldienst enzovoorts. Een overblijfsel. En ze waren verantwoordelijk om de meest basale dingen meest heilige dingen te beheren. En ze zijn mede daarom niet alleen maar de uitbeelding van het gelovig overblijfsel, maar in het bijzonder ook van de gemeente. Begrijp je me goed? Het gelovig overblijfsel. Ik wacht even of iemand misschien zou vragen welk gelovig overblijfsel. En dan is het antwoord: en die gelovig overblijfsel. Kan niet schelen welke, in welke tijd en in welke omstandigheden. Het is gewoon een vast begrip. En in onze dagen zijn wij dat. En zijn wij de bewaarders van de tempel. Dat is zwak uitgedrukt. Wij zijn de tempel. Maar we zouden wel weten hoe we ons in dat huis Gods zouden gedragen. Hoe we daarin zouden verkeren. Schreef Paulus aan Timotheus. En we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Wij zijn de bewaarders van het huis Gods. Maar we zijn het huis Gods. Nou ja, en wij zijn de bewaarders als de korengieten specifiek van het spijsoffer. Omdat het spijsoffer nou eenmaal, waar het ook voorkomt, of het nou onder de wet is of al of naast, dat wil zeggen voor de wet, maakt niks uit, want dan bestaat het ook, hè, spijsoffer. Abraham bracht bijvoorbeeld een spijsoffer, om eens wat te noemen. Een spijsoffer is altijd de uitbeelding van de dienst aan God, van een aan God gewijd leven. Komt ongeveer hierop neer dat het leven in het algemeen kan worden samengevat als we zorgen dat het wat eten is. De strijd om het bestaan. Je bent eigenlijk de hele dag bezig met eten klaarmaken. Ja, je moet je wat langer over nadenken, maar als je dat lang genoeg doet, ga je dat wel begrijpen. Dat is waar het in het leven om gaat. Er moet onderhouden worden, daar draait alles maar om. Hè. Er moet brood op de plank komen, heet het soms ook. En, maar het is eigenlijk allemaal bereiden van de maaltijd. En de spijsoffer, de essentie daarvan is dat het bereid wordt. Daarom wordt het ook uitgebreid beschreven hoe dat dan zou moeten. Als het de maaltijd zus is, hoort er dit recept bij. En de maaltijd zo, dan krijg je dat recept, een voorschrift. Het wordt uitgebreid besproken in de Leviticus. Maar het is de uitbeelding van een leven dat gewijd is aan de dienst van God. Want de complete maaltijd wordt daarna aan de Heer voorgezet. Die heb je toch. En daarna eten wij ervan mee. Maar het is voor de Heer. Nee, in de afgoderij gaat het ook zo. Maar ik wil het niet als voorbeeld gebruiken. Wordt de maaltijd bereid en voorgezet aan de demonen. Die doen er niks mee, dus dan pak je het daarna weer terug en eet je toch maar zelf op. Hè? Ja. Nou goed. Maar wij eten van het altaar, zegt de Bijbel. Zeker wel. Nou goed, dat bewaren wij dus, want dat doen de Korachieten. En wij zingen, dat weet u, dat is de bedoeling, hè. Dat we met één mond enzovoorts zouden zingen in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, vervuld met de geest en wat het maar was allemaal. Zingen, muziek in het algemeen, is trouwens een typisch christelijke bezigheid, kan ik u zeggen. Maar daar mag ik niet over praten, want dat schijnt een hobby van mij te zijn. Dus dat doen we dan maar niet, hè. Vreemd land is dit. Maar toen maar weer. Maar kinderen van Korach, al deze dingen brengen je dus in de eindtijd. En vergis u niet, als er al een categorie, hoe zeggen ze iets, een groepering, een volk, een denominatie. Als er al een groep is die betrokken is in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, dan is het heus primair de gemeente. Ja. Nou ja, de eerste is Christus zelf. Maar ik had het over een categorie. Maar over één iemand. En als categorie de gemeente die zijn lichaam is. En die zijn vervulling is, las ik gisteren nog in Efeze 1. Kortom, juist de gemeente. Christus en de gemeente zijn in de eerste plaats. Primair dus. Verantwoordelijk voor de openbaring, de vestiging van het koninkrijk van God. Koninkrijk van Christus op aarde. En dus met recht een gelovig overblijfsel dat in de eerste plaats hierin betrokken is. Dat je dat begrip ook wat op een iets lager niveau kunt toepassen. Bijvoorbeeld op dat verzamelde overblijfsel in Petra, in de woestijn van Edom. Ja, dat is ook zo. Maar dat is, heb ik u al vaak uitgelegd. Zo zit het nou eenmaal in de hiërarchie, hè. Dat is die piramide en dat breidt zich uit naar beneden toe. Enzovoort. Hè? Dat voltooit zich dan zo. Dat vult zich aan. Dus dat mag niet al te problematisch zijn. Maar de eerste categorie is inderdaad de gemeente. Maar ik neem genoegen met gelovig overblijfsel. Dat is wat het is, namelijk. En wij zijn dat vooralsnog. Aangeduid hier als kinderen van Korach, want gemeentelijke waarheid ligt nou eenmaal verborgen in het Oude Testament. Onder andere achter de naam van Korach. Dat ligt op veel plaatsen verborgen trouwens, maar dit is er één van, hè. Nou, en dan komt hij. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. Let op het meervoud, het is niet hoe lieflijk is uw woning. Dan zie je hoe weinig nadruk er dan toch ligt op het idee van een tempel. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. En die is ook al breed. En ik heb u dat ook al vaker verteld. Zodra je leest heren der heerscharen, moet je gedachten niet meer beperken tot alleen Israël. De Heer heet heren der heerscharen, omdat hij de God is niet alleen der Joden, maar ook der heidenen. De woordkeus natuurlijk gewoon uit het Nieuwe Testament. En dus ik bedoelde ook eigenlijk te zeggen, niet alleen van Israël, maar ook van de heidenen. Ik bedoel, sterker nog, de uitdrukking wordt in het Oude Testament, mijn zinziens, gebruikt zelfs als een soort dreigement aan Israël. Als de Heer zegt tot Israël, ik ben de Heer der heerscharen, dat is een dreigement. Als hij niet zegt, ik ben uw God of ik ben de God van Israël, maar ik ben de God, de Heere der heerscharen. Dat wil zeggen, al die volkeren zijn voor mij. En dat staat er ook niet voor niks bij de oorspronkelijke verkiezing van Israël in Exodus 19, denk ik. Althans, daar in de buurt. De Heer zegt, gij zijt mij een volk ten eigendom, want de ganse aarde is mijn. Hij zegt dus, al die volkeren zijn van mij en ik ben dus gerechtigd ook om één daaruit te nemen en te promoveren. In de adelstand te verheffen, hoe heet zoiets. Tot eerst geboren onder de volkeren te maken. Maar hij zegt, ik had het met willekeurig welk volk kunnen doen, want de ganse aarde is mijn. En die gedachte, de ganse aarde is mijn, in de zin van alle volkeren, die komt dan terug in de uitdrukking heren der heerscharen, op het moment dat Israël blijkbaar er geen belang meer bij heeft om volk des heren te zijn. Als het ongehoorzaam is. En dan zegt de Heer, nou, ik ben de heren der heerscharen. En ik ga je verstrooien onder al die andere volkeren die net zo goed voor mij zijn. En of ik zal die andere volken roepen en die zullen je verstrooien of wat ze maar zullen doen. Kortom, het is een tamelijk dreigende uitspraak. En zelfs als het over een overblijfsel van Israël gaat, dan staat er nog, indien de Heere der heerscharen ons geen overblijfsel gelaten had. Dus Romeinen 9, dan wel Jesaja 1. Daaruit is het geciteerd. Indien de Heere Zebaot, staat er dan het Nieuwe Testament. Indien de Heer der heerscharen ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra gelijk geworden zijn. Enzovoorts. Toch suggereren dat Israël, dat daar een overblijfsel van is onder de volkeren. Onder die heerscharen, onder die heidenen. Enzovoorts. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. En voor zover de Heer op aarde zou wonen, een domicilie, een dom is een huis, een domicilie zou hebben, zou het zijn in Jeruzalem, maar Jeruzalem is dan niet alleen maar de stad als hoofdstad van Israël, of hoe het maar heten mag, maar dat zou de hoofdstad zijn van heel de wereld. Zoiets als Brussel, dat mag dan de hoofdstad zijn van België, Maar het is de hoofdstad van heel Europa. En omdat het België is, kan het dus nooit goed gaan. Dus toen hebben ze voor de rest van het jaar hebben ze weer Straatsburg erbij genomen. En zo blijven dit soort dingen per definitie verdeeld. En zolang er twee hoofdsteden zijn, zal het met de eenheid van Europa ook nooit wat worden. Dat kan nooit natuurlijk. Een beetje symbolisch kunnen denken en begrijpen dat het niet kan. Maar goed. Met Nederland wordt het ook niet wat. Met de hoofdstad Amsterdam en de residentie in Den Haag. Dat kan ook nooit. We weten hoe dat historisch zo gekomen is, maar het kan natuurlijk nooit. Het blijft altijd gedoe. Maar toe maar. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen? Dat gaat over Jeruzalem en zo. In principe, ja, dat is zo, ja. Ja. En als u nou denkt, maar het is toch in de hemel? Dan zeg ik, ja, in onze dagen is het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allemoeder. Daarom zoeken wij de dingen die boven zijn. En gaat ons verlangen daarnaar uit. Kan je dan deze psalm lezen als het verlangen naar de hemel? Dan zeg ik, nou, ja. Ja, dat kan. Dat kan. Zolang je onder hemel dan toch maar niet het hiernamaals verstaat. Want daar gaat het in elk geval niet over. He? Nee, dat blijft link hoor, zulke dingen. He? Nee, want die daar is wat hier nu is, ja. Zeker, dat kan. Maar dat is de overdrachtelijke toepassing. He? Maar je moet er niet te snel naartoe. Je moet begrijpen dat dit gewoon een horizontale toepassing heeft naar de dagen van de wederkomst van Christus. Mijn ziel is begeerig. Het zijn dus woorden die weliswaar in de mond van de Heer zelf liggen, maar die daarmee ook liggen in zijn discipelen, de monden van zijn discipelen. En ik bedoel gewoon dat gelovig overblijfsel. Degene die bij hem behoren, eventueel zelfs degene die zijn lichaam zijn, enzovoort. Mijn ziel, mijn ziel betekent gewoon ik. Maar dan wat nadrukkelijk. Mijn ziel, ik. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Eigenaardig genoeg dat dus ook geen tempel genoemd wordt, maar wel voorhoven. Die horen bij de tempel, dat weet ik. Maar het opvallende is dat het begrip tempel niet genoemd wordt. Hè? Naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Want de psalmist zou daar willen zijn. Bij zijn God. Uiteraard om van hem te horen. Het is een modern woord, ik hou er niet van, maar het heet communiceren. Met hem te communiceren. Dat wil zeggen naar hem te horen. En eventueel met hem te spreken, enzovoort. Want dat is de tempel. En dat is ook waarom hij naar Jeruzalem zou gaan. Omdat de Heer daar woont, met het idee is dat men daar naar de Heer zou horen. Zoals Salomo, de tempelbouwer, in tweede instantie in zijn boek Prediker ook uitdrukkelijk zegt. En zoals het in de psalmen nog een paar keer vaker voorkomt. Tegenkomen. En zoals trouwens ook de Hebreeënbrief bekend veronderstelt. Hè? Namelijk, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot die troon. En het zou moeten zijn om te horen. Ik vind het altijd een beetje tragisch dat wij altijd in de eerste plaats denken aan, wij naderen tot de troon om daar te spreken. Tot hem. De werkelijkheid is andersom hoor. Het schriftgedeelte is andersom. Wij naderen tot de troon om naar hem te luisteren. Waar hij antwoord geeft op de vraag, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Hier ben ik om uw wil te doen. Of spreek Heer, want uw knecht hoort. Daartoe nadert men tot die troon. En daartoe nadert ook de psalmist. Tot de Heer, tot die voorhoven. En datzelfde geldt voor de Heer Jezus ook. Ik weet wel, we hebben wat wilde, ongecontroleerde opvattingen dikwijls over de Heer Jezus Christus. Maar het principe blijft nog altijd dat hij degene is die uitvoering geeft aan de wil van God. en die dat woord van God dan ook vertegenwoordigt. En die je dan ook in de eerste plaats moet zoeken. Je moet de Heer Jezus Christus in de eerste plaats zoeken. Als je hem kwijt bent, dan moet je hem zoeken in de tempel. In de dingen zijns vaders. Ja, zo is dat. Ja. En dat, die richting, die oriëntatie vind je hier terug. Die gerichtheid vind je hier terug. Waarom ook niet? Wij zijn er niet zo bekend meer mee, we hebben het allemaal vergeten. Maar je hebt hier nogal wat godsdiensten dat richting belangrijk is. Hè? Nou ja, bij de tempel eigenlijk ook, of de tabernakel. De ingang moest naar het oosten, naar de zonsopgang, zodat de vroege zon recht erin scheen. Enzovoort. De Kelten schijnen heel wat bouwwerken neergezet te hebben van megalieten met dezelfde strekking. Het gaat om dat zonlicht, het eerste zonlicht op te vangen in een bepaalde seizoen van het jaar of wat het maar was. Want nauwkeuriger hoeft dat vandaag niet, hè? Dit soort dingen. En dan zijn er nog altijd die met het hoofd naar het oosten willen begraven worden of anders wel naar Mekka. En ik meen dat onder de Joden ook nog zo wat bestaat, hoor. Iets met naar Jeruzalem, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik dacht het wel, hè. Richting dus, hè. Het is de uitdrukking van hoe men op Jeruzalem gericht is. En niet dat het voor de dood voor een lijk belangrijk is. Maar voor een levend mens is dat belangrijk. Waar oriënteren wij ons op? Hè? Ook een vreemd woord, hoor. Waar oriënteren wij ons op? Op het oosten. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Want Orient betekent oosten. Ja. Op de oorsprong dus. Op waar het vandaan komt. Hoe het allemaal zo gekomen is. Daar richten wij ons op. En daarom komt de wijsheid, dan wel de wijzen, dan wel de zon. Wat het maar was, het komt uit het oosten. Omdat de huidige omstandigheden in de wereld zijn veroorzaakt door waar het vandaan komt. Het oosten. Daar moet je op oriënteren. Nou goed. En wij doen het op het noorden. Hetgeen vervelend is, want het noorden is Tsarfan. En Tsarfan is per definitie verborgen. Dus je krijgt een zeer onnauwkeurige oriëntatie. Ja, dat is de vloek van de mensheid, denk ik altijd. Het is een aardig ding, hoor, dit. Maar ze zijn bloedserieus, ja. Goed. Maar vers 2 en 3 geeft uitdrukking van het verlangen van de psalmist. Nou ja, niet zozeer naar de locatie, maar naar de Heer zelf en zijn woord. Of om vast wat alleen uit de volgende verse, naar zijn licht. En voor ons geldt dat, maar voor de toekomst geldt meer specifiek. De dagen van de wederkomst, het verlangen naar inderdaad een locatie, want daar waar Jeruzalem eens lag, maar waar geen steen op steen gelaten is, volgens de Bijbel, daar zou opnieuw Jeruzalem gebouwd moeten worden. En wellicht zelfs één tempel, maar het beginsel blijft gelijk. En van daaruit pas zal het koninkrijk gebouwd worden, maar dat moet er eerst in Jeruzalem zijn. Vandaar, even de zaakjes, dat het na de 70ste week heus enige tijd neemt voordat de dingen echt in beloop gaan krijgen en voordat werkelijk over heel de wereld het evangelie gepredikt gaat worden en de dingen tot een hoogtepunt komen. Want eerst moet Jeruzalem gebouwd worden, eerst moet een groot deel, een voldoende groot deel van Israël terugverzameld worden om dat sowieso te kunnen doen enzovoorts. En pas daarna kan er begin gemaakt worden met de uitzending van de 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël. En dat kan allemaal niet meteen aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat neemt nog een, nou ja, ik denk toch al gauw, als het heel snel gaat, een paar jaar. Denk ik. En misschien wel meer dan een paar jaar. Maar dat weet ik niet. Maar dat er wel degelijk binnen enkele weken na de val van Jeruzalem reeds een begin gemaakt gaat worden met de reiniging van het land en dus een begin van het herstel van met name Jeruzalem. Ja, dat is ook zo. En ik meen dat ik dat in de Bijbel gewoon lees. Dat zo gaat. Zie? Maar daar is men begeren naar, want dat staat er op het programma. Kijk, 2000 jaar geleden stond op Gods programma de roeping van de gemeente uit alle volken, om het maar even eenvoudig te houden. Dat wil zeggen, een werk van een verborgen koninkrijk. Maar in de toekomst, na de wederkomst van Christus, of in de wederkomst van Christus, staat op het programma de openbaring van het koninkrijk. En dat begint inderdaad bij Jeruzalem. Als er geen Jeruzalem is, door omstandigheden, dan moeten die omstandigheden veranderen. Dan moet het eerst gebouwd worden. En daar verlangt men dus naar. Om aan het werk te gaan. En te vervullen uiteindelijk al die beloften waarvan de profeten gesproken hebben. De psalmist gaat verder met: zelfs vindt de mus een huis bij uw altaren. Ja, bij uw altaren. Iemand zei, dan is toch de tempel. Dan zeg ik, nou ja, als dit David is, dan was er geen tempel. Het had zelfs een boerenschuur kunnen zijn, waarin de ark des verbonds stond. En daar nestelen ook mussen onder de dakpannen, de tichelen, heet dat dan in de Bijbel. En daar bij gelegenheid vliegen ook in ieder geval de zwaluwen rond, om het niet te moeilijk te maken. En als ik het toch moeilijk moet maken, moet ik u zeggen dat ik toch denk dat het niet over zwaluwen gaat, maar vleermuizen. Nee, 100% zeker is dat niet te zeggen, maar als je het vers serieus neemt, dan kom je daarbij. Want wat vertaald is met zwaluw, heeft eigenlijk de betekenis van snel vliegen. En daarmee van zelfstandig zijn. To be swift in het Engels. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Swift. Suzuki, swift. Weet ik het. Vlug. En wendbaar. En men heeft het geïnterpreteerd, het was een mus, dus het zal nou ook wel een vogeltje zijn. Een vlugge, een wendbare vogel, dat is een zwaluw. Maar als het zo eenvoudig te argumenteren is, zeg ik meteen, maar zwaluwen leggen geen jongen, die leggen eieren. Dus, hè? Nee, dat hoef je zo letterlijk niet te nemen. Maar ja, hè? Ik acht inderdaad dat het niet maar over zwaluwen gaat, maar daadwerkelijk over vleermuizen. Maar ja, toch maar weer. Die zijn jongen daar neerlegt. Alleen die beesten zien we niet zoveel. Mede omdat ze pas rond fladderen als het donker is. Maar als je zo ziet, dan zie je ze net als zwaluwen. Het is niet te geloven. Hoe wendbaar ze zijn en hoe snel, want ze doen hetzelfde, ze vangen insecten in de lucht. Ja, en het zijn zoogdieren, dus het is toch iets wonderlijks, hè? Ja, nog wonderlijker is het dat die beesten hun ogen niet eens nodig hebben, hè? Die doen het op het gehoor, met hun sonarsysteem enzovoorts. Fantastisch, hè? Niet door aanschouwen, maar door het gehoor, geluid.
Ze zien de wereld op de kop.
En ze zien de wereld op de kop, ja, want als ze rusten hangen ze. Ze zijn volstrekt bijzondere beesten tegendraads, maar juist daarom een mooi beeld van een gelovig overblijfsel. De mus trouwens ook, want die komen we in het Nieuwe Testament alsnog tegen. Als de vogelen des hemels en de mussen enzovoort, en de Heer zorgt voor ze. Maar goed, maar niet dat het belangrijk is dat u precies weet welk dier dat nou is. Want het komt verder toch niet meer voor. Maar het gaat maar om het idee dat zulke onnozele beesten, om zo te zeggen, het voorrecht genieten om te wonen bij de Heer. Bij zijn altaren. En of dat dan een tempel of een schuur is, of een rots, ja, dat maakt dus helemaal niks uit, hè. Maar ze wonen daar. De psalmist is jaloers op die beestjes. Daar komt het toch neer. In liederen heb je dat soort dingen. Hè? Er zijn heel wat liederen die gaan over vogeltjes en kooitjes. En die dan openstaan. Of juist niet. Enzovoorts. Ja, goed. Maar zij wonen bij uw altaren, heren der heerscharen. Let op, heren der heerscharen. Dat is zo breed mogelijk. Maar niettemin mijn koning en mijn God. Het zijn twee dingen die je altijd in het hoog moet houden. Aan de ene kant de grootheid van God. Aan de andere kant wel degelijk dat die God, die ene God, geopenbaard in de persoon van de Heer Jezus Christus, is mijn persoonlijke, heet dat dan, hè, is mijn individuele, mijn persoonlijke God een zaligmaker. Maar je moet die twee niet met elkaar verwarren. Het is niet een intiem vriendje alleen maar. Het is helemaal niet intiem vriendje, want dat is niet de goede woorden ervoor. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hij is ook die God van hemel en aarde. En men zou hem alle eer geven die hem op die grond ook daadwerkelijk toekomt. Niettemin, Heere der Heerscharen, maar mijn God en mijn koning. En dat huis en die locatie, die zal gebouwd worden. Als die er eenmaal is, dan zal dat het begin zijn van dat te openbare koninkrijk van Christus. En daar verlangt de psalmist naar. En wij ook. Ja. En zo komen wij bij vers 5. Samenvatting eigenlijk van het voorgaande. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Dat wil zeggen, voortdurend doen zij dat. En in uw huis wonen betekent in de breedte tot uw volk behoren. Hè? Dat weet u, hè? Een huis is ook een volk. Men zou het niet al te smal nemen. Bovendien, als je het echt smal neemt, dan zou er staan dat mensen zouden kunnen wonen in de tempel. En dat is niet de bedoeling. Letterlijk. Toch? Overdrachtelijk. Nou ja, wij zijn een priesterlijk volk. Wij maken deel uit van het huis Gods, dan wel van het volk Gods. Zit allemaal in die woorden besloten. Dan wordt Sela genoemd, want ja, het is natuurlijk toch, zoals gezegd, een gebed van een gelovig overblijfsel. En een gelovig overblijfsel, dat begint hier op aarde, letterlijk, in Sela. In Petra dus, hè. Daar wordt het verzameld. En van daaruit, vanuit Sela, vanuit Edom, zal men optrekken naar het beloofde land. Met name dus naar Jeruzalem. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Hier wordt de mens zalig gesproken die zijn kracht ontleent aan de Heer, wiens sterkte in u is. De Heer is onze kracht, is ook de kracht van dat overblijfsel, uiteraard. En in dat overblijfsel, in het hart van die gelovigen, daar zijn de gebaande wegen. Eigenlijk is het maar één woord in het Hebreeuws, vertaald met gebaande wegen, maar het idee is dat het duidelijke, aangelegde en vooral ook brede wegen, banen zijn. Eigenlijk. En dat zijn uiteraard de wegen die God bepaald heeft. En meer smal voor ons. Het is de loopbaan die de Heer ons voorstelt enzovoort. Hè. Niet wegen die zelf gevonden moeten worden of zelf aangelegd moeten worden. Maar de wegen die de Heer bepaald heeft of aangelegd heeft. Al is zo'n weg dan soms nog een omweg in de loop van de Bijbelse geschiedenis. Niet dan? Komt allemaal voor. En zelfs het woord weg als zodanig vinden wij, met name in Handelingen, vele malen eigenlijk, als aanduiding van ons eigenlijk. Hè. Wij zijn van de weg, heet dat. Je hebt vast wel kerken en vooral wat vrijere groeperingen, voor zover die vrij zijn dan, die zo heten, hè, de weg. Hè. In Almere ook? Ja, zal wel. Ligt voor de hand. Ja, je hebt zelfs rijscholen die zo heet. Dat is waar ook, ja.
Samen op weg.
Samen op weg, dat is, heb je er ook nog één, ja. Dat geldt ook voor de rijschool. Samen op weg, ja. Maar het idee is, die weg is gebaand. En die weg zoeken wij, daar blijven wij op. Die is in ons hart om de wil des Heren te doen namelijk. Als zij, let op dat het eerste is enkelvoud, wel gelukzalig is de mens. In vers 6 is het enkelvoud, in vers 5 was het meervoud, wel gelukzalig zijn zij. En in vers 7 is het ook weer meervoud. Hè? Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan. Dat is niet de Betuwe, moet ik u zeggen. Ja. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan. De vertaling met moerbeziënbomen is knap gevonden, moet ik u zeggen. Maar het is niet de voor de hand liggende vertaling. Sommige vertalers hebben überhaupt de term niet vertaald. King James ook niet. Daar staat het dal van Baca of zoiets. Klopt dat? Heb je hem daar?
The Valley of Baca.
The Valley of Baca. Ja, men weet er geen raad mee. En dan zegt men, nou ja, dat dal heet het dan zo. En of dat Baca dan moerbeibomen betreft, dat is dan ook nog maar de vraag. De normale betekenis van de uitdrukking Baca is die van geween. Of zo. Iets van die aard. Treurnis, weeklagen. De Mazoreten hebben uitgevonden dat ze schrijven het als Baga of Baka. Dan vertalen ze het met moerbei. En ze schrijven het als Begé. Andere klinkers erin. En dan vertalen ze het met weggeweeklaag of zoiets. Of als het een werkwoord is, weeklagen. Maar het is gewoon hetzelfde woord. Dus als wij het naar mooi Nederlands vertalen, wordt het gewoon een tranendal. He? Ja, dat is de bekende term toch? Voor het leven als zodanig. Maar het zijn tijden van treurnis, tijden van rouw. Dan ga je door het dal der moerbeziënbomen. En dan kunnen die bomen niet helpen, denk ik. Maar ja. Maar in tijd van treurnis staat er. Stellen zij hem tot een fontein. Het is mij als vaker opgevallen, als de vertalers bij een moeilijke zin komen, dan blijven ze daarna moeilijk doen, een poosje. De volgende zinnen ook, terwijl daar eigenlijk niet veel reden toe is. Maar dan zijn ze een beetje van slag. Dan moeten ze kiezen en dan. Ja, zeg maar. Dat is mijn ervaring tenminste. Stellen zij hem tot een fontein, staat er dan. In vers 7. Als ik zo dicht mogelijk daarbij blijf, wordt het stellen zij het tot een fontein. Want of het hem of het is, dat kan je niet zien in het Hebreeuws. Dat tranendal, dat dal van treurnis, dat wordt dan tot een fontein. Dat wil zeggen iets wat leven voorbrengt. Iets dat verfrissing brengt. Dat is de fontein in de Bijbel altijd, eigenlijk. En dat is ook wat er feitelijk staat. Als zij door het dal van geweeklaag gaan, wordt voor hen dat dal tot een fontein. En verder staat er dan ook, zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. En dan gaan we weer. Want regen, dat is moré of moré. En inderdaad, dat woord wordt gebruikt voor regen. Maar dan in de Bijbel eigenlijk alleen voor de vroege regen. Het begin van de regen. Iets wat aan het begin staat. Iets principieels is het eigenlijk. Maar de normale betekenis van het woord is die van boogschutter. Of gewoon, nog verder terug naar de basis van het woord, moré of moré, is wijzen. Richting aangeven, dat doet de boogschutter ook. U weet wel, met een pijltje. En de pijl geeft richting aan. En daarmee is het een van de synoniemen voor het begrip onderwijzen. En zo wordt het ook vaak vertaald. Er zijn meer van die woorden die elkaar min of meer overlappen, maar dezelfde strekking hebben. Wij hebben ervan gemaakt onderwijzen. Waarom onder, weet ik niet. Nou ja, weet ik wel. Maar het begrip is wijzen. Richting aangeven, dat is wat de wijzer doet. De richtingaanwijzer namelijk. Of gewoon de onderwijzer. Kortom, wat hier staat is gewoon. De onderwijzer wordt overdekt met zegeningen. Gans rijkelijk overdekkend, staat er. Dat wil zeggen, men wordt rijkelijk gekleed, bedekt, geëerd. Woorden van distrekking, dat de leraar gans rijkelijk overdekt zal worden, vind je bijvoorbeeld ook in Daniel 12, Daniel 11 ook trouwens. Ze zullen blinken, de leraar zullen blinken, en wat het maar was, ik heb die teksten niet bij de hand, maar in hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12, meen ik, worden die begrippen ook zo genoemd. Of daar datzelfde woord staat, heb ik ook niet gecheckt, dat weet ik niet. Maar het is gewoon een beginsel. Waarbij ik er maar op wijs dat in ieder geval van als er God aan zijn volk wijzers geeft, richtingaanwijzers, leraren. En ze worden met verschillende namen genoemd natuurlijk, ook door omstandigheden en gezien de aard van hun bezigheden. Maar het zijn de koningen, het zijn de profeten, de priesters in het algemeen zijn dat sowieso. Want zij worden geacht onderwijs te geven in de schrift. En er zijn ook nogal wat schriftplaatsen die zeggen, die uitdrukkelijk leren, dat dat overblijfsel voorzien zal worden van leraren. Ik ga het nu niet uitleggen, maar mijn lezing daarvan is deze. Dat weliswaar in de toekomst hier op aarde zo'n overblijfsel is, dat ook steeds groter wordt natuurlijk, in de eerste plaats uit Israël. Maar dat dat overblijfsel geleid, gewezen, onderwezen wordt door hun leraren. En dat is de gemeente.
Uw zonen zullen u leren,
staat. Ja, bijvoorbeeld ook dat hij heilanden zou geven, verlossers, dat wil zeggen die en de weg zouden wijzen. En hun leraar zou van achter hen niet wijken, zou hen niet in de steek laten, zou bij hen blijven. Dus ze krijgen allemaal een engelbewaarder mee. En dat zijn u en ik. Nou ja, ik kan het niet anders zeggen, maar zo wordt het beschreven. Waarna volgt bovendien ook nog dat ditzelfde overblijfsel waar het hier dan eventueel om gaat, dat van Israël in de toekomst, dat zelf functioneert als onderwijzers, want zij worden geacht dat woord Gods te bewaren en te prediken in heel de wereld, als priesterlijk volk. Dat in de praktijk slechts een deel van het volk dat doet, dat weet ik wel, maar dat doet er niks aan af aan het beginsel. Dat hele volk is een volk van priesters en dus van onderwijzers. Dus het beginsel blijft dat die lui inderdaad daarvoor gezegend zullen worden, ja. En ze worden geacht het volk te leiden, ook al is het dwars door een tranendal heen. Dat is de strekking van het vers. Maar het is de route, de weg, de gebaande weg, die leidt naar Jeruzalem. In elk geval overdrachtelijk gesproken, maar wellicht letterlijk ook. Je moet je voorstellen dat ook letterlijk in die dagen het een volstrekte chaos is in de wereld. Zeker daar in het Midden-Oosten, na de ondergang van de Joodse staat. En een paar weken later komt al het begin daarvan, komt alweer uit Petra en moet zijn weg banen. Dan wel de gebaande weg volgen naar Jeruzalem, ook letterlijk te midden van een vijandig gebied. En dat blijft ook nog tientallen jaren zo in de dagen van het antichristelijke rijk. Met zijn vervolging en al wat daarbij samenhangt. En waarbij er opnieuw martelaren zullen zijn, jazeker wel. Kortom, er gebeurt nogal wat hoor. Maar hier wordt gezegd, men zou op de Heere vertrouwen. Dan is men wel gelukzalig. En de Heere zal hen met rijkdom overdekken. Zij gaan, gaat gewoon verder, vers 8. Zij gaan van kracht tot kracht. Het is wel aardig dat er niet meteen sprake is van, het is een kracht en die is altijd tegenwoordig, maar die is er als die nodig is, van ene gelegenheid tot de andere. In, voor ons staat er in dat verband in Hebreeën 4... wij naderen tot de troon der genade. En daar ontvangen wij hulp te bekwamer tijd. Suggererend dat we niet altijd die specifieke hulp nodig hebben die daar staat. Maar als die nodig is, ontvangen wij die. Dat is hulp te bekwamer tijd. En dan nog de varianten erop. Als er verzoeking is, zal hij, als er verzoeking is, ook de uitkomst geven. Ik bedoel, dat is niet een constante situatie, maar het is bij de diverse gelegenheden. Impliceren dat het een weg is van ups en downs, heet dat, hè? Van op en neer, van soms gaat het makkelijk, soms gaat het moeilijk, en mocht het te zwaar zijn, dan is daar de Heer die daar uitkomst bij geeft. Dat dat hier en daar strijdig is met algemeen erkende opvattingen, dat weet ik wel. Maar ja, er zijn er die zelfs denken dat de Heer nooit uitkomst geeft zolang wij hier op aarde zijn. En er zijn er die denken dat de Heer altijd uitkomst geeft als wij hier op aarde zijn. En met de waarheid ligt daartussenin. Het is, hij is met ons. Of hij ook ingrijpt, maar niet altijd. Dat is toch weer de rijschool, denk ik, hè? Niet altijd een ingreep. Dat hoeft niet. Men moet het zelf leren zijn weg te gaan. Nou. Zij gaan van kracht tot kracht. En een ieder zal verschijnen van hen, staat erbij, maar dat begrijpt u. Maar de vertalers hebben het erbij gezet omdat het anders weer een vers is voor de alverzoeners. Die dan zeggen, het komt met iedereen wel goed, want er staat ieder zal verschijnen voor God in Sion. En toen hebben ze dus maar van gemaakt in ieder van hen, van degene over wie het hier gaat. Maar ik hoop dat u dat vanzelf ook wel begrijpt. Het gaat over degene wiens sterkte in de Heer is. Uit vers 6 enzovoorts. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Zij leven en wandelen namelijk voor zijn aangezicht, namelijk in zijn dienst. Want dat is uiteindelijk wat het betekent, hè. O Heer, of Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God van Jacob. Het hele punt is dat in de voorafgaande pakken bij 2000 jaar er sprake is van verborgen dingen. De Heer werkt in het verborgene. En voor de wereld lijkt het, en voor sommige geloven ook, of de Heer niet hoort. Maar hij hoort wel. Of hij verhoort, dat is nog een ander ding. En mochten onze gebeden gericht zijn op de openbaring van Gods Koninkrijk hier op aarde, moet ik u zeggen dat die gebeden niet verhoord kunnen worden, omdat ze ook niet naar de wil van God zijn. En hij verhoort ze dus ook niet. Maar in die dagen wel. En woorden van die strekking hebben we al in menige psalm gelezen. Dat vanuit de situatie van dat de Heer zich verborgen houdt, gebeden wordt en dat dan gezegd wordt en de Heer gaat horen en hij zal doen enzovoorts. Want dat gaat hij ook doen, maar inderdaad in die tijd pas. Hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God van Jacob. Vanuit Sela. In Sela. Ik denk ook, maar dat heb ik u wel eens verteld, ik denk dat de Heer zich pas aan dat overblijfsel bekend maakt in zijn wederkomst. Niet op de Olijfberg ten dage dat Jeruzalem verwoest wordt enzovoorts. Maar hij maakt zich pas bekend als Jezus van Nazareth in Petra, denk ik. Op die andere berg. He? Op de berg, dat denk ik, ja. In ieder geval in Petra, daar ben ik zelf van overtuigd. Hij verschijnt aan dat overblijfsel in de woestijn. En daar maakt hij zich bekend. En als daar een berg bij aan te pas komt, dan is het niet de Olijfberg, maar dan is het inderdaad dus de berg van Aaron. Logischerwijze, de berg Hor. Maar dat doet er nou verder niet zoveel toe. Maar zo zal dat gaan. In Sela dus, met het zicht op Sela. Vanaf de berg Hor. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde enkelvoud. O God, ons schild. Ook in vers 12 staat dat. God de Heere is een zon en schild. In de zin van een bescherming. Het woord is magen. En magen komt van het woord gan. En een gan is een tuin. Een ontuining. Het is ook de Hof van Eden. Maar bij Hof denken we aan een weelderige planten groeien, wat ook. Maar eigenlijk, het woord wil zeggen een afgeschermd gebied. Dat missen wij bij het woord, vertaling met hof. Je zou het moeten vertalen toch met een tuin. In tuin herkent u misschien nog iets van omtuining. Een bescherming. Een magen komt van dat woord. Een schild. Ik moest er ineens aan denken aan het merkwaardige verschijnsel dat men de Davidster noemt. Het schild van David. Magen David, hè, noemt men het. Hè. Ik heb daar wat problemen. Ik moet dat nog eens, als ik nog eens tijd vind, moet ik dat nog eens nazoeken. Want het suggereert gebruik van heraldiek in de oudheid. Namelijk het teken, die ster, op het schild. Dat weet u, hè? Dat is heraldiek, weet u wel. Schild. Een wapen noemt men het ook, maar dan een heraldisch wapen. Maar ze maken ons wijs dat heraldiek pas uitgevonden is in de riddertijd, dus vanaf ongeveer het jaar 1000 van onze jaartelling. En dat daarvoor helemaal heraldiek niet bestond. Ik vind het toch wat merkwaardig, omdat wij toch redelijk bekend zijn met... althans een vorm van heraldiek uit een veel verdere oudheid. En daarom de term Magen David vind ik helemaal een vreemde term. Omdat dat zelfs het woord schild is. Hè? Niet maar een zegel of een kenmerk of een embleem. Zoals dat van oudsher ook altijd bestaan heeft. Maar daadwerkelijk een schild. Men maakt ons namelijk wijs dat men die wapenschilden van de oudheid, dat men die met terugwerkende kracht heeft uitgevonden, zoals het schild, het wapen van Jozef van Arimathea, maar ook de 12 wapenschilden van de 12 stammen van Israël enzovoorts. Ik denk dat men abuis is met het idee dat heraldiek pas ontstaan is in de riddertijd, eerlijk gezegd. Ik denk dat men verkeerd zoekt. En of het begrip op een of andere wijze beperkt heeft. Maar het schild, wapenschild van David, Magen David, is de vaste uitdrukking in het Jodendom. Dat is het teken van de zespuntige ster. Wat voert David in zijn schild?
Ja,
daar komt de uitdrukking vandaan. En zespuntige ster die daar dan ook op geschilderd is door de schilder. Want de schilder verft niet, de schilder maakt schilden. En daar moet hij ook wel verven. Dus, ja, dat is echt. Nee, dat is goed Nederlands, dit wat ik nu zeg. Hoor. Een schilder. Nee, het heet een verver. Trouwens, in de oude bevolkingsregisters, beroepen vermeld vindt, staat er echt nooit schilder, staat verver. Hij verft. Want een schilder is iemand die schilden maakt. Een kunstschilder dus. En die, op een kunstzinnige wijze, ja. En het woord kunstschilder is dus eigenlijk een truc om duidelijk te maken wat men er toch onder... Nee, het is heel gedoe allemaal. Maar het schild van David, Magen David, is de, inderdaad die zespuntige ster, ja. En de Heer is ons schild. Wij voeren hem in ons schild. Hij is onze verdediging. Maar vergis u niet, daarmee is hij ook onze identiteit. Want het schild is de identiteit van degene die het schild draagt. Heb je die nog? Zo heet drager, of iemand schilddrager, hoe heet die? Een knaap. Dat komt net zo goed van datzelfde woord gan. Ons woord knaap komt van het Hebreeuwse woord gan. Een ontuiging, een bescherming, een schild, knaap. Een knaap, die draagt nou helemaal het schild. Daarom heet hij ook een knaap. Wij zijn dat kwijtgeraakt. Die gedachtegang. Maar dat is echt waar hoor. Dat zijn niet zomaar verhalen. Dat is echt waar. Daar komt het woord vandaan. Nou goed. Gauw terug naar dit. O God, ons schild. Denk eraan. Het is niet alleen dus de bescherming. Als u mij vraagt. Net zo goed. Hij is onze identiteit. Hij is ons wapen. In de heraldische betekenis van de term. O God, ons schild. En wat David betreft, die heeft als schild de zespuntige ster. Maar dat komt gewoon omdat het eigenlijke teken is van de zoon des mensen. Van Adam. De zes staat voor Adam. Die is wat moeilijker uit te leggen, maar zo zit dat. Hè? Goed. O God, ons schild. Hij is ons schild, onze bescherming, onze omtuiging, maar daarmee, hij is onze identiteit. Hij is ons leven. Hij is wie wij zijn. O God, onschuld, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden, van uw gezalfde. Het staat in het enkelvoud. Als u mij vraagt, het had ook meervoud kunnen zijn, net als in de voorgaande verzen, waar hij en zij worden afgewisseld, het enkelvoud en het meervoud. Bovendien blijft van toepassing wat ik al jarenlang roep. Als ergens in het Oude Testament gesproken wordt over de Messias, gaat het impliciet ook over de gemeente die in Christus is. En dus of het enkelvoud of meervoud is, maakt uiteindelijk niet uit. Maar het begint bij één, bij Christus. Maar het is net zo goed het gebed van alle andere gelovigen en van degenen die in hem zijn, uiteraard. Maar ook zonder dat ik dat zeg, had u dat wel begrepen natuurlijk. Het is niet alleen maar het gebed van de Heer. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ja. En het wordt ook toegelicht namelijk, daarom is die zin zo kort. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn schats te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Liever bij de Heer, en dan maar kort, dan lang te leven in een goddeloze wereld eigenlijk. Een wereld die gekenmerkt wordt, beheerst wordt door de leugen. Men kan beter bij de Heer zijn en daar in het licht en in de waarheid wandelen. Want dat zijn zo die begrippen die hierna genoemd worden. Want God de Heer is een zon, uiteraard in de zin van licht, maar daarna wat breder ook van warmte en zelfs nog breder, leven als zodanig. Hè? Er zit nog een begrip achter dat woord licht natuurlijk, namelijk waarheid. Vandaar ook zendt Heer uw licht en waarheid. Nee. Ja. De Heer is een zon, een groot licht dus. Ook een bekend beeld, ook in de psalmen kwamen we die al tegen, de zon als uitbeelding van de Heer en van de Messias eventueel. De Heer is een zon en schild. Hij geeft leven en hij geeft identiteit en geeft bescherming. Daarachter staat, de Heer zal geven genade en eer. Dat moet natuurlijk ook genade geven, want ja, wij zijn allemaal zondaren. En kunnen niet staan voor het aangezicht des Heren, zo heet dat. Maar hij geeft genade en eer. Dat is niet noodzakelijk, gaat dat met elkaar gepaard, maar bij de Heer wel. Wie genade, of het een eervolle zaak is om genade te ontvangen. Er zijn er heel wat geweest die geen genade hebben willen ontvangen, omdat ze dat niet eervol genoeg vinden. En er zijn zelfs mensen die de boodschap van de genade niet willen, omdat dat hun eer te na is. Ze zeggen, ik zal mezelf wel vertegenwoordigen bij God. Omdat ze genade ontvangen beschouwen als een schulderkentenis eigenlijk. En dat is dus een diepe knieval maken, en daarom willen ze het niet. Niettemin, dit is een eervolle aangelegenheid, wel degelijk, toch. En daarom staat het ook zo, genade en eer, omdat die genade niet maar is genade zoals wij dat onder mensen eventueel zouden kennen, maar omdat die genade van God gebaseerd is op het recht Gods. Er wordt aan alle recht voldaan. En dat maakt het tot een eervolle aangelegenheid, hè? En tot een zaak toch van rechtvaardigheid. Ik wijs er nog maar op dat de prediking van het evangelie en dus van de genade in de Bijbel heet de openbaring der rechtvaardigheid van God. En niet eens de openbaring van de genade van God. In Romeinen 1 en Romeinen 3, het hele hoofdstuk, hè, eigenlijk. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Of het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods daarin geopenbaard wordt. En dat is een eervolle zaak. In ieder geval voor God. En voor ons is het eervol om te accepteren wat God tot stand gebracht heeft. En los daarvan kennen wij ongetwijfeld denk ik, de gedachte dat wij geroepen zijn tot heerlijkheid. En heerlijkheid is sowieso een synoniem voor eer, hè? De woorden worden trouwens ook dikwijls in één adem genoemd. U weet wel, in verband met de Heer zelf. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet weghouden, niet onthouden. Betekent gewoon niet weghouden. Hij zal het goede niet onthouden van degenen die in oprechtheid wandelen. Of andersom, degenen die in oprechtheid wandelen mogen rekenen op het goede dat zij van de Heer zullen ontvangen. Waarna de vraag eventueel is, wat is dan dat goede dat de Heer geeft? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat je mag naderen tot die voorhoven des Heren. Omdat je daar mag vertoeven bij de dorpel, aan de dorpel in het huis Gods. Ik kent u nog die, welke was het ook weer, Chris?
27.
Precies, ik zal ze even het winnen. Eén ding heb ik van de Heren begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mag verkeren in het huis des Heren en aanschouwen. Hoe was het ook weer, de liefelijkheden des Heren of zoiets. Iets van die naad. Dat is wat de Heer dan geeft. Als je het niet wil, kan niet, dan gaat het daar je voorbij. Maar de Heer zal genade en eer geven. Namelijk, hij zal zichzelf bekendmaken. Hij zal licht geven. Hij zal waarheid openbaren. Kortom, hij zal het goede niet weghouden van degene die in oprechtheid wandelen. Die wandelen in oprechtheid. Oprechtheid. Het is goed vertaald, maar oprechtheid betekent zoveel als integer. Dat wil zeggen als geheel. Die van de negatieve kant die onverdeeld zijn. Want dat is het eigenlijk, hè. Die niet een dubbele agenda erop nahouden. Die niet aan de ene kant dit willen en aan de andere kant dan toch dat. Maar politici vallen hier meteen al af natuurlijk. Autoverkopers ook trouwens. Maar het hoor. Oprechtheid. Integriteit. Maar dat is weer een synoniem voor waarheid. Omdat waarheid nou eenmaal ook per definitie ongedeeld is. Waarheid is namelijk zuiver. Het wordt niet vertroebeld of wat dan ook. Dat zit allemaal in dat woord tamim. Oprechtheid. Ik meen zelfs dat er schriftgedeelten zijn waar het zelfs vertaald wordt met waarheid. Maar dat weet ik uit mijn hoofd niet. Dan zou ik het moeten nakijken eerst. Maar dat het er daar een synoniem voor is, voor die oprechtheid. Dat is het in elk geval. En anders moet ik u nog gauw even lezen. Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2. Waar staat in vers 14. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden. Niet recht. Niet oprecht. Dat zij niet recht wandelden naar de waarheid. Dat bedoel ik maar. Wanneer zijn ze niet recht als ze afwijken van de waarheid? Of andersom, als ze afwijken van de waarheid, wijken ze af van deze oprechtheid. Van deze integriteit. Dat is eigenlijk het woord, maar we kennen dat wat minder goed. Maar dat is de betekenis van de term feitelijk. Terug naar Psalm 84. Hij zal het goede niet onthouden, dengene die in oprechtheid wandelen. In Romeinen 6 heet het gewoon, hij doet alle dingen, of was het 8? Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Ook daar is altijd de vraag, wat is het goede dan? En binnen die context is het goede dat men wordt geleid, opgeleid, onderwezen naar, dat men wordt geleid naar zo'n stelling. Nee, dat is hier ook zo. Niet anders dan dat. Men wordt gebracht door de Heer naar de bestemming die de Heer bepaald heeft. En die bestemming is in ieder geval bij hem. En als verbonden met hem en dus als aanwezig in de voorhoven. Voor mijn part de tempel, wat u maar wil. En de vers sluit af met echt een afsluiting. Hè? Heren der heerscharen, Heer van al die volkeren. Let op Jehovah der heerscharen. Jehovah is de naam van de God van Israël. Maar Jehovah zegt, ik ben de God van alle volkeren. Heren der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Maar dat had ook gewoon vertaald kunnen worden met die in u gelooft. Want dat is volstrekt hetzelfde woord. En daar gaat het om. En daarmee worden alsnog die gebaande wegen geïllustreerd of bepaald. Hè? Wij geloven wil zeggen dat we ons overgeven aan het plan en het werk Gods. Om daar deel aan te hebben, om daarin betrokken te zijn, om daar het voorwerp van te zijn. Maar ook om daar een dienstknecht van te zijn, uiteraard. En dat is allemaal waar de wereld op geen manier in kan voorzien. Die moet zelfs zijn doelstellingen bepalen, de wegen naar die doelstellingen toe, enzovoort. En er komt nooit wat van terecht. Het is gewoon een grote chaos van een wereld die beheerst wordt door de leugen, kan niet schelen welke. Dat laatste is een kwestie van de mode gewoon. En van generaties en omstandigheden. Maar bij God liggen die dingen gewoon vast. En de enige zekerheid die wij kunnen hebben, is maar die zekerheid die God ons in zijn woord geeft. En als u oprecht bent, eerlijk bent, waarheid zoekt, komt u bij hem terecht. En hij wil u leiden, wil ons leiden, de kracht geven, het licht geven, om inderdaad te wandelen in die wegen waar de roeping waarmee wij geroepen zijn, in ieder geval tot zijn eer, maar ook tot onze eer. Want het is een eervolle zaak om God te mogen te kunnen dienen. Wij zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat ook wij in vrijmoedigheid ons tot u mogen richten. En u mogen dankzeggen in de eerste plaats voor al die zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen. Wij danken u dat u niet alleen uw licht en waarheid hebt nedergezonden, maar dat we ook daadwerkelijk daarin mogen wandelen en kunnen wandelen. Omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop en gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping. Gemaakt hebt tot koningen en priesters, opdat we u zouden dienen. Reeds nu, zelfs zijn er nog in dit oude lichaam. Maar niettemin, als uw kinderen onderweg naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken u dat we vandaag ook weer dit woord mochten openen, ook met elkaar en ons daar rondom mochten scharen. Rondom deze oude woorden die weliswaar voor de lange baan bestemd waren. Maar we danken u dat wij mogen weten dat ze binnen afzienbare tijd letterlijk ook vervuld zullen worden. Wij danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. Op grond van uw beloften, op grond van uw profetisch woord dat zeer vast is. We mogen weten dat eenmaal die hemelen zullen scheuren en u alsnog in heerlijkheid u zult openbaren aan niet alleen uw volk Israël, maar aan de heerscharen, aan alle volkeren. Wij danken u daarom dat wij deze dingen mogen weten en daarom onze hoofden opwaarts mogen heffen. En mogen zien op onze heiland die reeds nu met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is op die troon der genade. En dat wij in alle vrijmoedigheid tot hem mogen naderen om ons beschikbaar te stellen voor zijn werk. Uw werk namelijk, dat in onze zwakheid volbracht zal worden. Wees u daarom ons nabij met de kracht van uw genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.